Dit is een podcast van Wintertuin.
Je luistert naar een nieuwe aflevering van Het Grote Gesprek. Live opgenomen op 10 april tijdens het Wintertuin Festival 2023. In deze aflevering gaan schrijvers Adriaan van Dis en Clarice Gargard in gesprek over het festivalthema Je bevond je hier. Welke invloed heeft fictie op het bepalen en voortdurend herbepalen van onze plek? Kunnen we aan de hand van fictie door deze tijd navigeren? Als bewaarder van wat was, duider van wat is en voorspeller van waar we heen kunnen gaan. Het gesprek wordt geleid door Roos van Rijswijk.
Hallo. Dit waren outtakes, moeilijk woord, uit de documentaire Ga terug en haal het, gemaakt door Clarice Gargard, die hier naast me zit. Documentairemaker, journalist, columnist. Je bent een tijdje vrouwenvertegenwoordiger geweest van de Verenigde Naties. Ik ga niet de hele cv opnoemen, zijn we heel gelukkig lang bezig. Van allebei de gasten niet. Deze documentaire Ga terug en haal het is vrij recent uitgekomen, hè? Over verzet, de wortels van verzet, het verleden, heden en toekomst van verzet. Gaan we het straks nog over hebben. Daddy the Warlord is een andere documentaire die misschien nog wel ter sprake komt. Verboekt of eigenlijk uitgebreid met het boek De Drakendochter. Geschreven door Clarice ook. En naast Clarice zit Adriaan van Dis. Adriaan van Dis is schrijver, voor de mensen die het niet weten.
Doet hij dat nou?
Presentator ook. Laatste, jongste roman. Ik ga niet helemaal bij het begin beginnen. Dan zijn we ook een hele avond bezig. Volgens mij heb je ongeveer 50 boeken op je naam staan. Weet je hoeveel het er zijn?
25 romans.
25 romans. Ja. Ik had het veel groter gemaakt in mijn hoofd. Maar daarnaast ook nog poëzie, verhalen.
Ja.
Boekenweek geschreven.
Ik heb net een roman af en die komt in het najaar uit.
In het najaar alweer?
Ja.
En Cliffy is een meest recente roman.
En daarna
kwam
nog 5 vrolijke verhalen.
Ja.
En nu... In het najaar gaat verschijnen De Leerschool.
De Leerschool.
Saaie titel, maar de inhoud is het niet.
Misschien komen we daar ook nog over te spreken. Ja. Cliffy gaat in ieder geval over... Cliffy is een afkorting voor klimaatfictie,
Ja.
De schrijver van het boek dat wij lezen schrijft klimaatfictie.
Ja,
op het moment
ongeluk, dat
de wereld zo'n beetje onder zijn voeten vandaan...
Ja, het komt een beetje door een oproep van de Indiaanse schrijver Amita Verkosh, die nu een prachtig boek heeft geschreven, De Vloek van de Nootmuskaat. Wat u allemaal moet lezen, want het laat zien wat de invloed is van de koloniale tijd op het klimaat, maar dat terzijde. En die roept op, laten we er verhalen over vertellen. Laten we erover dansen en films maken, want anders dringt het niet door wat er ons te wachten staat.
Ja, en wat ons te wachten staat, nou, een mogelijkheid kunnen we in Cliffy tegenkomen. Ook daarover straks ongetwijfeld meer. Eerst nog even terug naar Ga terug en haal het. Een zin, we hebben het er net al even over gehad, die daarin voorkomt, is hoe reis je verder als je niet weet waar je vandaan komt? En we werden al aangekondigd met dit wordt een gesprek over plaatsbepaling. Dat is wel een heel breed begrip, maar dit sluit er natuurlijk wel heel goed bij aan. Kun je daar iets over zeggen, die zin die daarin terugkomt?
Ja, dat kan ik. Ga terug en haal het. Misschien ook goed om een beetje context bij de film te geven. Voor degenen die hem nog niet gezien hebben. Wie zijn dat? Even kijken. Grapje. Beetje.
Ik ging er net ook heel snel overheen. Hè? De verzet, wortels van verzet, verleden,
ja,
toekomst van
verzet. Nee, klopt. Het gaat over... zwart verzet in Nederland, Suriname, Curaçao. Eigenlijk naar aanleiding van Black Lives Matter gemaakt. Omdat het veelal vaak gaat over de Verenigde Staten, wat in Amerika gebeurt. Terwijl wij in Nederland ook onze eigen geschiedenis hebben.
Ja, je bedoelt, er wordt hier vaak gekeken naar Amerika.
Naar de Verenigde Staten, naar Amerika. Als het over dit soort bewegingen, revoluties gaat. Deze vormen van verzet. En we kennen onze eigen verhalen niet eens. Dus deze thema's zijn heel erg gecentreerd rondom het Amerikaanse narratief. En ik wilde daar het Nederlands narratief aan toevoegen. Want dat is net zo belangrijk. En belangrijker, zou ik zelfs zeggen, voor ons. Het is dus eigenlijk een film waarin ik verschillende verhalen aan een reig. En het is heel fragmentarisch vanuit verschillende perspectieven. Dus het gaat ook over sociaal-economisch, over het kolonialisme.
Ter illustratie, er komt een moeder aan het woord. Ja, ik noem haar nu moeder, ze is vast nog veel meer. Maar
ze categoriseert zichzelf ook, zeg maar. Als
ja, en zij ziet hoe er tijdens een protest een jongen gearresteerd wordt, grijpt in en wordt zelf gearresteerd. En het is niet iemand die noodzakelijk al voor op de barricade lag, maar toch deel uit is gaan maken van het verzet. Maar je spreekt ook met mensen die wel
op de barricade staan. Ja. Dus het was trouwens gewoon op een speeltuintje. Of ik weet niet waar het was, maar hij liep gewoon langs. En toen werd hij hardhandig opgepakt, omdat het in coronatijd was. En toen mocht je als je ouder was dan 14 niet buiten zijn. Maar dat was hij niet.
Was het.
Oh, ja, en toen is hij zeg maar te hulp geschoten. Maar ook om te laten zien dat verzet in de kleinste dingen kan zitten. Ik denk dat mensen vaak denken dat het ver van hen afstaat. Terwijl het zit in hoe je gewoon dagelijks door de wereld beweegt en hoe je voor elkaar opkomt of niet. Maar goed, dat is een beetje de context van de documentaire. En Ga terug en haal het is een vrije vertaling van de Sankofa. Sankofa is een Ghanese begrip. En wat dat betekent is eigenlijk ga terug en haal alles wat je vergeten bent, wat je ontnomen is, hardhandig ontnomen, wat je achter hebt gelaten. Je kunt altijd teruggaan om het op te halen, want je hebt het nodig in het heden en voor de toekomst. Op dat principe is de film een beetje...
Dus om jezelf
gestoeld.
Een plek in dat
om
heden
plek
te geven.
Om plek te geven in het geheel, want er gebeurt veel in de wereld momenteel. We hadden het net ook een beetje over klimaat. En soms ben je dan even de weg kwijt. En dan weet je niet wat je zelf kunt doen of waar je zelf staat of wie je bent. En ik denk dat het dan handig is om even terug te gaan naar de basis. En dan jezelf weer te kunnen, terugvinden en herijken en je eigen plaats bepalen.
Ja, als het gaat om zoiets als verzet. Om
bijvoorbeeld,
te weten
of gewoon om te weten wie je bent en wat je wil en waar je naartoe wil gaan. En
ja.
Dan is het heel belangrijk om te weten waar je vandaan komt.
Ja, nou heb ik Adriaan wel eens horen zeggen in een interview, geloof ik. Ik ben degene die aan het korsje krabt. Dus dat je ook teruggaat. In dit geval in een familiegeschiedenis die zich deels in Nederlands-Indië afspeelt. Waar mensen eigenlijk liever niet over praten.
Ja, of ze vertellen het er zo over dat je denkt dat moet een geweldig... Er is niks leukers geweest dan een Japans interneringskamp. Want god, wat hebben we gelachen. Mensen zoeken altijd een schuilplaats voor een verhaal. En maken er vaak een vrolijker verhaal van. En als het heel naar is, dan leggen ze het bij anderen neer. En dat besef kreeg ik toen ik in Mozambique was, in de oorlog, een van de wreedste burgeroorlogen, de Koude Oorlog, waar de Russen en Amerikanen achter zaten, waar twee olifanten vechten leidt, het gras het meest, en het gras is de Mozambicaanse bevolking. En toen was ik, met een, dat was allemaal heel gevaarlijk, en ik was daar per ongeluk, ik wou illegaal Zuid-Afrika in, want ik had ik al 17 jaar geen visum voor gekregen, maar ik was toen bij een pater, en die reed me ergens rond. En ik kwam in een dorp, en dan vertelde mensen een vreselijk verhaal. Dat bij een ander dorp de vrouwen de borsten waren afgesneden en die waren in een kist gegooid. En er was opgeschreven, cadeau voor de president.
Dus daar in het andere dorp was het erg.
Maar het was dus in het eigen dorp. Ze hadden gewoon hun leed verplaatst. En ze hadden het een dorp verder op laten afspelen. Dat zei die pater. Toen dacht ik, maar dat is precies wat er bij ons aan tafel gebeurde in dat repatriantenhuis. Een huis waar allerlei ontwortelde mensen terechtkwamen die geen geld hadden om zich te vestigen in Nederland. En die vertelden ook altijd vreselijke verhalen, maar het was altijd dat vrouwtje daar, hè, die had haar kind verloren. Maar dan was het iemand die zelf zijn kind verloren had, maar die legde die narigheid bij een ander neer. Ik denk dat mensen, je hebt schrijvers, maar we zijn allemaal schrijvers. We maken allemaal een verhaal waarmee we het leven draaglijk maken. En dat is niet altijd een waar verhaal.
Ja, en in Cliffy, de hoofdpersoon Jacob.
Ja?
Hemelbaan.
Hemelbaan,
ja. Komt er Hemelbaan van.
Of Hemelbaan, een van die twee.
Jacob Hemelbaan. Ja, sorry. Ben ik je toch nog aan het overhoren over
personages. Ja, met twee M's geloof ik. Ja.
Die probeert juist, er vindt een ramp plaats, de boel overstroomt. Hij woont hoog. Onder hem is een dorp, dat wordt de Kuil genoemd. Die mensen worden allemaal in huis uitgespoeld. Die een deel
het is maar een klein rampje, want ik dacht, ik wil het overzichtelijk maken. Het is niet zo, ik las laatst schrijvers die heel laatdunkend spraken over klimaatromans. Ja, het water klotst. Kijk, ik liet het even heel warm worden
maar
in Nederland.
Wat ik bedoel is dat, dat dorp overstroomt. De ellende komt letterlijk voor zijn deur.
Precies, ja.
En hij neemt zich juist voor, ik ga het wel opschrijven.
Nou, hij wil de mensen helpen. Om bijvoorbeeld dat ze hun geld kunnen terugkrijgen bij verzekeringen. Het zijn allemaal een beetje verdwaalde mensen. Polen, mensen, klimaatvluchtelingen die je al jaren hebt. En ze zijn alles kwijtgemaakt. Dus als ik ze nou help, dan kunnen ze misschien iets terugkrijgen. Maar terwijl hij dat opschrijft, beseft hij ook dat hij eigenlijk bezig is met een vorm van verraad. Want die mensen worden daardoor zichtbaar gemaakt in een regering die niet erg geïnteresseerd is, of zeer geïnteresseerd is in alles wat vreemdeling is, want dat moet het land uit.
Ja, het land in Clivi.
Ja, ik heb van Nederland een republiek gemaakt. Ik heb uit menselijke overweging de koninklijke familie weggestuurd. Want ik ben lid van Amnesty International. Je kunt het mensen niet aandoen. En het bootje lag al klaar. Ze waren dolgelukkig. Ze wonen nu ergens in Argentinië. En dan zitten we te zuchten onder een president. En het volk verlangt naar een sterke vent. Want het is een rommeltje. En de vlaggen hangen ondersteboven, bij wijze van spreken. Een soort BBB-man in dit geval. Ja, en wat zie je dan? Dat die elite krimpt en die houdt zijn mond. Want die redelijke mensen, die houden, ja, dat is de groene Amsterdammer is alleen nog maar online te krijgen. Voor 10.000 mensen die elkaar begrijpen. En verder trommelen er chocoladeletters door het land. En wordt de nuance ondergraven. En in die situatie leeft die man. En hoe red je je daarin? Want kijk, dictatuur is een huid. Je groeit erin. Je staat er versteld van hoeveel je accepteert. En als je terugkijkt, denk je, hé, dat heb ik mij laten welgevallen. Dat maakt het ook zo lastig om te oordelen over mensen die in een dictatuur leven. Want ze hebben zich aangepast en we passen ons allemaal aan.
Ja, ik zie Clarice klikken. Dat sluit natuurlijk ook wel aan bij jouw werk over je vader.
Ja.
Ik gooi hem er gelijk maar even in. Je hebt de documentaire gemaakt, een boek geschreven over jouw vader die een dictator hielp, al dan niet.
Nee, hij werkte gewoon voor de overheid.
Hij werkte voor de overheid,
en
ja.
En daarvan was de
ja, precies.
Was de dictator, ja.
Is dat hoe jij daar ook naar kijkt? Van daar groei je in, daar... Of is het totaal geen relevante
vraag? Ik praat
het
niet goed
deze?
Hoor, maar het gebeurt met je. Dat wil ik eigenlijk mee zeggen.
Nou, en sterker nog, soms prefereer je het zelfs.
Soms?
Prefereer je een dictatuur bovenop?
Ja,
ik denk dat momenteel in veel landen in de wereld gebeurt. Dat er soms zorgen dictators voor een bepaalde vorm van stabiliteit. Waar je wel je vrijheid voor moet inleveren. Maar je leeft tenminste nog. Dus dat is. En ik denk dat als je geen oorlog hebt meegemaakt of conflict of daar niet in zit of daar geen soort van referentiekader voor hebt, dat je dat heel moeilijk kunt begrijpen. En voor mij was het heel interessant om dat te onderzoeken. Juist omdat ik hier ben opgegroeid en opgevoed. En om een soort van terug te kijken. Hè, want ik had heel veel vragen over hem. Maar hè, mijn vader die is best wel, hoe zeg je dat? Activistisch, moralistisch zou je ook kunnen zeggen. Maar hij had gewoon een overheidsbaantje. En ik vroeg me af, nou, hoe kan je dan... Hij heeft voor verschillende overheden gewerkt. Dus voor democratische en dictatoriale. Maar dat is dus in veel landen is dat normaal. Omdat de regering die leiding geeft aan een land, dat verandert steeds. En jij moet dan jouw eigen positie daarin bepalen. Maar op een gegeven moment is het zo normaal dat dingen op een bepaalde manier gaan. Dat je je vooral bezighoudt met wat jij kunt doen en wat jouw positie is. En overleven eigenlijk.
Ja, en
dat
je
ook pas achteraf weet
doet,
van misschien had ik toen een andere keuze gemaakt of niet. Maar dat heel moeilijk is, zoals Arjan ook al zegt, wanneer je er middenin zit. Dat het je ook zomaar kan overkomen. Ook als je iets goeds probeert te doen.
Nee, het interessante is dat als je nu jonge mensen vraagt over de Tweede Wereldoorlog, zitten we allemaal in het verzet.
We zouden allemaal gelijk
verzet. Ja, precies.
We zijn allemaal held. Maar er is Levinas, een Franse filosoof, die heeft gezegd, maar wat doe je nou als die vluchteling voor de deur staat? Dan ben je bang voor vlekken op het kleed.
Ja.
Wie laat je wezenlijk toe? Ja, ik creëer me suf, maar ik laat niemand binnen. Dus dat kleed is schoon, maar mijn ziel is niet schoon. Dus dat is een hele lastige iets. Je probeert goed te doen, maar doe je wel goed als je helpt of niet helpt? Nou ja, het zijn allemaal prachtige onderwerpen om romans over te schrijven, omdat ik nog steeds niet uit ben.
Ja, en het is toch ook dat je jezelf, wat ik in ieder geval ook met mijn film probeerde en met het boek, is dat we juist weg moeten van dat keurslijf van dit is goed en dit is fout. Want ik denk dat, wat Adriaan net ook al zeg maar zei, dat mensen graag verhalen vertellen die buiten zichzelf ombestaan of niet willen erkennen als verhalen over henzelf gaan. Omdat je dan denk ik ook moet toegeven dat je misschien iets fout hebt gedaan of dat het niet helemaal goed is gegaan of dat daar ergens een pijn zit of een ongemak. En als we nou weggaan van die kwalificaties van dat ongemak door te zeggen, hey, dit is fout of dit is goed, maar het hebben over wat de consequentie daarvan is en of dat een wenselijke consequentie is, dan denk ik dat men daar veel meer voor open gaat staan om het daarover te hebben. Omdat dat ook hetgeen is dat je vooruit helpt.
Ja, dus maar je pleegt wel diep zelfonderzoek in het boek, ja. De Drakendochter. En dat is toch een vorm van eerlijkheid?
Ja, dat is nodig, denk ik wel.
Ja, maar die eerlijkheid, geen sluitend antwoord.
Sorry?
Je zoekt geen sluitend antwoord uiteindelijk. Ik denk dat dat de waarde is ook.
Nee, en ook geen oordeel.
Het verhaal, ja.
Ja, omdat ik denk dat dat in ieder geval dit soort situaties ook heel lastig is. En dat ook vanuit mijn positie. Oh.
Ik laat even zien. Ja.
Sorry. Nu moet ik dat ook doen. Ik heb jouw boek in mijn tas.
Nee, daar gaat het niet om.
Ik heb het bij me hoor.
Jullie schrijven allebei over plaatsen waar je zelf bent geweest, of waar je geworteld bent, of waar familie geworteld is. Door over die plaatsen te schrijven, bijvoorbeeld bergen aan zee. Ja. Hè, daar ben je opgegroeid.
Maar het bergen aan zee dat ik beschrijf bestaat helemaal niet.
Ja, ik wou zeggen, verandert zo'n plek dan
ja,
onder je vingers?
Het is een volstrekte fantasieplaats geworden. Maar als ik daar loop en ik pak een steentje op, vroeger was daar een stoomtram, Bello. En het dorp is gesticht voor en door de adel. Dat weet bijna niemand in 1902. Door een Duitse adellijke mevrouw die getrouwd was met de heer van Bergen. En die had allerlei rijke mensen uitgenodigd die er prachtige huizen lieten plaatsen door Berlage. Maar die zijn allemaal afgebroken in de Tweede Wereldoorlog. Om toen de Atlantic Wall werd gebouwd. Verder kwamen er allemaal bunkers voor in de plaats. Maar goed. Wij kwamen daar terecht met een heleboel mensen bijeengeveegd. Joodse kinderen waarvan de ouders verdwenen waren, vermoord waren. Heel veel Indische mensen. Als je kijkt naar de kleuterschool, dan zie je alle kleuren. Een kleuterschooltje opgericht door al die bijeengeveegde mensen.
Het adellijke dorp werd een
ja,
soort.
Maar als je daar een sinteltje opraapt van de stoomtram, dan hoor ik de stoomtram. Maar dan hoor ik ook allerlei verhalen. En die verhalen zijn eigenlijk verzinsels. Want voor een kind, die maakt verhalen van dat dorp. Wij vroegen niet, waar kom je vandaan? Maar we vertelden elkaar de meest spannende verhalen. Want je had daar bio-vakantieoord. De mensen boven de 60 weten nog dat er vroeger collectebussen in de bioscoop rondgingen. Voor lammen en slechtlopende, voor, laat ik zeggen, fysiek uitgedaagde mensen. En dat deed je dan een dubbeltje of een knoop in. Maar daar zaten ze en wij vertelden elkaar de gruwelijkste verhalen. Dat daar kinderen woonden die in manden hingen. Helemaal niks van waar.
Maar jij ging er dan als volwassen man over schrijven.
Als volwassen man kroop ik in die kindertijd, dan ging ik die verhalen weer verzinnen.
Merkte jij dat je dan gelijk ging, er gelijk een fantasieplek van maakte?
Ja, dat is
ook?
Het ook nog steeds. En ik heb
dat,
nu
is dat een bewuste keuze geweest? Of gebeurt
het gaat
dat
vanzelf.
Gewoon?
Het gaat vanzelf. Ik sprak met elkaar in dat huis waar ik woonde. Spraken de mensen met een Indisch accent, met de klemtoon op de motor. En ook maakten ze grapjes in het pacho. Dat is een soort Indo-dialect waar je eigenlijk destijds de bediende in nadeed die zo slecht Nederlands spraken. Maar dat was ook de taal van de nostalgie. Want als je dat deed, dan kon je enorm lachen. Ja, dan was dus een man in Oslo die heel ver kon lopen. Nou, dat soort grapjes. Maar verder sprak iedereen West-Fries. Nou, West-Fries, alles wat fout is, is West-Fries. Dus verschrikkelijk mooi. Ik kon het ook. Ik heb hele stukken in West-Fries geschreven. Heerlijk. Maar dat is niet bestaande taal, niet bestaande geschiedenis. En ja, dat dorp, dat is mijn schatkamer.
Ja. Is dat voor jou ook zo? De plekken waar je over schrijft of waar je filmt? Hè? Je hebt natuurlijk een boek geschreven, maar bent vooral volgens mij een beeldend. Je werkt heel veel met beeld en geluid, we hebben net gezien.
Ja, allebei. Ja. Ja.
Veranderen plekken onder jouw vingers ook?
Hoe bedoel je, in welk opzicht? Of ik daar mijn eigen fantasie aan toevoeg?
Nou, niet zozeer, misschien voeg je daar je eigen fantasie aan toe, maar gaan ze voor jou ook iets anders betekenen als je erover schrijft? Of als je erover maakt? Als je het hebt over Liberia bijvoorbeeld.
Of ze iets anders gaan betekenen. Ja, dat is lastig, omdat het betekent... het is grappig, ik heb met mijn broer bijvoorbeeld... we kijken allebei verschillend naar Liberia, omdat we beide het op een andere manier hebben ervaren. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen of het iets anders gaat betekenen. Ik kan alleen spreken vanuit wat voor mij de betekenis is.
Ja, en voor dat, jou bedoel ik ja, ook. Nee, dus, niet voor de hele wereld. Maar ja, ja.
En dat is dus ook een beetje wat mijn zoektocht was. Juist omdat ik er zo ver vandaan ben opgegroeid en opgevoed. En eigenlijk geen besef had van... Wat is dat nou eigenlijk? Hoe voelt het om daar te zijn? Hoe beweeg ik me daarin voort? Het is meer dat het land, denk ik, mij verandert dan dat ik, zeg maar, het land verander.
Maar je had wel een Liberia in je hoofd misschien nog voordat je er geweest was, of niet?
Ja, de familie leidt aan zwijgisme. Hè?
Dus, ja, dus dat was heel lastig. Maar dat is ook waarom ik er naar op zoek ging. Omdat er niet veel over gesproken werd. Behalve grappige familieverhalen. Ja. En over oorlog werd bijvoorbeeld niet gesproken. Dat is volgens mij, dat is bij heel veel van gezinnen die oorlog hebben meegemaakt, hetzelfde. Dus ik moest er echt naar op zoek. Ik had er eigenlijk niet echt een beeld bij. Behalve dat ik, als ik foto's zag of filmpjes van vroeger, dat ik wel een bepaalde soort nostalgie voelde. En verlangen, en dat is heel grappig, dat je dan kunt verlangen naar iets waarvan je eigenlijk niet weet wat dat is. Dan hebben we het over dat solastalgie.
Dit moeten we misschien even uitleggen. Ja. Solastalgie, dat is een thema ook van dit festival en in ieder geval van dit gesprek. Dus nu komen we er heel natuurlijk, zeilen we daarin. Het is het verlangen naar een omgeving die onherkenbaar veranderd is. En dat wordt vaak in verband gebracht met bijvoorbeeld klimaatverandering.
Ja. Ja. Maar is het niet het verlangen naar een omgeving die eigenlijk niet meer bestaat?
Ja, ja, dat is het. Precies. Ja. En het is niet alleen, het is met klimaatverandering, maar en ook ecologische rampen. Maar het kan natuurlijk ook op andere manieren zo zijn. En dat was het voor mij, want ik had wel herinneringen, maar die zijn vaak onbetrouwbaar. Hè? Maar toch, dan is dat waar je aan vasthoudt en dan creëer je er van nostalgie daaromheen. En ik wilde op zoek naar wat dan de waarheid was. En dat is heel grappig, want dat bestaat natuurlijk niet. Dat is... Nee. Heel erg gekleurd. En dat merkte ik ook toen ik daar was. Dat alle verhalen, vooral in een gebied waar er conflict is geweest, dat er niet één soort waarheid bestaat. Dat er zoveel verschillende schakeringen zijn. En dat eigenlijk op een gegeven moment het niet meer om de waarheid gaat, maar om wat die verschillende verhalen zijn en wat hen bindt. En wat je daarmee wil. Hoe je als land, als volk, als persoon verder wil. En dat was mijn zoektocht, denk ik. Dat is wat ik dan in Liberia terug heb gevonden, is een proces dat nog steeds gaande is van, hoe zeg je dat? Reconciliation, opnieuw jezelf terugvinden, je identiteit terugvinden. Want het land is zelf ook haar identiteit kwijtgeraakt. Ik denk niet dat iedereen hier de geschiedenis van Liberia kent, maar het is gesticht door vrijgelaten, tot slaafgemaakte uit de Verenigde Staten, die toen, Amerikanen hadden zoiets van, prima dat jullie vrij zijn, maar niet hier, dus ga maar terug naar Afrika. Oorspronkelijk kwamen ze niet per se uit Liberia, maar dat was toen het land dat ze gekozen hadden om naar terug te keren. En toen hebben ze eigenlijk de oorspronkelijke bewoners, waar mijn familie van afstamt ook, hebben ze toen in principe hetzelfde behandeld als zij zijn behandeld in de Verenigde Staten. En toen kreeg je een soort van rare mengeling, rare machtsverhouding tussen de nieuwkomers en degene die er al waren. En dat is eigenlijk ironisch of grappig, omdat dat een eeuwenoud verhaal is. Dat overal
wat ik zo mooi vond, dat de nieuwkomers die werden de Americo's genoemd.
Precies, de Americo's.
En zelfs Westerlingen.
Ja, ze werden als Westerlingen gezien, maar omdat ze dat ook waren. Want ze kwamen niet oorspronkelijk uit Liberia.
Nee, nee.
Maar goed, dus daardoor, en toen kwam oorlog, revolutie, en daardoor is het land een beetje maar in de identiteit kwijtgeraakt, als het al een identiteit had. Want het waren verschillende volkeren die bij elkaar waren. Dus,
en met dat land dus ook heel veel mensen die hun eigen verhaal niet...
Precies, kennen. Dus ik denk dat wat ik dan probeer te doen, is eigenlijk die verhalen weer ophalen. En dat doe ik... Voor mezelf en voor het land, weet je waar mijn ouders vandaan komen, waar ik vandaan kom, maar in ga terug en halen bijvoorbeeld ook voor het voor Nederland en Suriname, Curaçao en voor het Nederlands cultureel archief, zoals dat heet. Omdat wat we ons herinneren en hoe we ons dat herinneren, bepaalt ook hoe we met elkaar omgaan.
Ja.
Maar het is een boek, als ik zo vrij mag zijn, echt ook voor Nederlanders, want het vertelt over de enorme rijke culturen, de koninkrijken. We zitten hier naast een prinses. Hè?
Jazeker, ja.
Ja, nee, de koninklijke.
Kijk, ik wilde er niet over beginnen, maar.
Ja, maar ik hou gelukkig ook een plaatsje vrij. Nee, maar dat en wij denken te lang en te veel als Afrika, als Giro-nummer.
Ja.
Waterputten slaan, helpen, Jan Pronk, arme mensen, laat ik iets overmaken.
Ja.
Maar West-Afrika had zijn eigen ambassadeurs, ook in Europa. Lees nu die fantastische verhalen over die Benin-maskers. En er hangt dus een hele grote foto in dat museum van de koning van Benin, dat een stad is in Nigeria, niets te maken heeft met het land Benin, dat vroeger Dahomey heette. En nou gaat dat allemaal terugkomen. We zitten dus midden in een ongelooflijke lastige tijd. Lastig althans voor de oude kolonie. Die kraakt aan alle kanten. En al die dingen moet gaan teruggeven.
Ja.
Want het is allemaal geroofd en gejat. En dan moeten we daar maar kopieën van maken.
Ja, dus in
en dan
het
gaan de mensen zeggen,
men
ja, maar dan ligt het dan helemaal in een akelige vitrine zonder temperatuurmeter. Dat is aan de landen om het te laten verrotten. We hebben het gejat.
Dus hier moet men ook het een en ander heroverwegen.
Sorry?
Nou, hier moet ook het een en ander heroverwogen worden.
Honderden, ja. Maar dat is ingewikkeld. Ja. Het is opmerkelijk hoe lang we erover doen, hoe traag we erover doen. Ik was betrokken bij de tentoonstelling over Zuid-Afrika in het Rijksmuseum. En daar was een boekje wat ontbrak. Dat was een boekje waarin een slaven tot slaafgemaakte werden genoteerd. In een museum in Kaapstad. En het Kaapstad wou dat niet afstaan aan het Rijksmuseum. En het Rijksmuseum 4 keer op en neer gevlogen, eindeloze gesprekken. Ik zei, waarom maak je dat boekje niet na? En zet je het verhaal erbij. Nee, dat is sacrilege. Dat mag niet. Dat is, hoe noem je dat?
Heiligschennis.
Heiligschennis, dankjewel. Heiligschennis. Onzin. We zullen moeten leren leven met kopieën. En stuur de originele naar de landen waar je het vandaan gehaald, gepikt hebt.
Ja.
Ja, daar zeg ik het niet om, maar het is lastig. En dat betekent ook voor al die kunsthistorici, die moeten dus ook een nieuwe mindset gaan creëren.
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk.
Ja, ik ben het er gewoon heel erg mee eens. En ik zag Clarice ademhalen, dus ik dacht, er komt een aanvulling.
Nee, ik ben het er sowieso mee eens. Maar ik denk dat het juist ook belangrijk is voor als je zelf uit die landen komt, zoals ik uit Liberia of andere landen die gekoloniseerd zijn of met kolonialisme te maken hebben gehad, dat je het ook moet reclaimen. Dus voor mij gaat dat, in mijn boek gaat het heel erg over dat ik narratieven creëer die niet gecentreerd zijn rondom het Westen, maar rondom mezelf. Want ik kan alleen vanuit mijn eigen kader denken. Ik kan niet alleen vanuit mijn eigen kader denken. Ik ben juist als je zeg maar als vreemdeling, of hoe je dat ook wil noemen, in het Westen terechtkomt, dan moet je om te kunnen overleven ook vanuit andere kaders leren denken, vanuit het Westers kader. Maar ik denk dat er nu ook een beweging gaande is en dat het juist heel belangrijk is, niet alleen om het materiële terug te halen, maar juist het immateriële. Want daarin zit ook heel veel van je
dus
eigen.
Dus je zegt, ik probeer die
identiteit.
Narratieven te creëren die aansluiten bij.
Ja, maar dat je niet
voorbeeld
vanuit
geven.
Al mijn werken is een voorbeeld daarvan. Dat ik niet denk of probeer niet te denken enkel vanuit een soort van witte eurocentrische dominante blik, maar op zoek te gaan naar wat mijn eigen blik is, los van hoe er naar mij gekeken wordt. Want dat is het ook vaak, hè? Dat het dan gaat over dat de ander moet weten dat je bestaat, of dat de ander moet weten dat, dat kolonialisme bestaat of racisme bestaat. Maar ik denk dat wat nog belangrijker is, dat je het zelf weet wie je bent en dat die ander dan zich maar daaraan moet aanpassen.
En dat je er ook kunt gaan staan, dus.
Ja.
Maar dat is een bewegend verhaal, dat wordt gevoed door inzichten die misschien veranderen, toch?
Ja. Nee, absoluut. Maar die inzichten moet je dus wel opdoen door zelf onderzoek te gaan doen.
Nee, precies. Maar dat is het mooie, dat je dus je vindt iets en plotseling 10 jaar later weet je zoveel meer. Ik zit in een leesgroepje en plotseling, mijn leven is helemaal veranderd door dat leesgroepje, omdat we allerlei boeken hebben gelezen over racisme. En dan denk je, god, wat zit die man ontzettend te deugen. Maar ik wil zo graag mijn toekomst begrijpen.
Ja,
wil zo graag weten, in 2050 is de helft van de Europeanen niet wit. Nog geen 10% van de wereldbevolking is wit. Maar als je zo naar Nederland kijkt, dan lijkt het wel alsof heel Nederland denkt dat de wereld wit is en wit twittert. Maar dat is niet zo.
Je hebt een keer gezegd, ik wil niet uit mijn eigen tijd vallen.
Nee, nou, ik moet Straks, als ik half dement in een bejaardenhuis zit, wil ik niet bang zijn voor die mevrouw die mijn billen afvecht. En die komt, zou me niks verbazen als ze uit Somalië komt. Dus ik wil gewoon haar als een gelijke zien, ook al moet ze mijn billen afvegen. Maar iedereen heeft ze.
Of beter nog, als het een witte Nederlands vrouw is die de billen afveegt. Kan
ja, wie, nou, of wie, een man. Wie ook maar veegt. Ik wil geen bange man zijn. Daar gaat, ja. Komt het op neer.
Maar de vraag is ook waarom je überhaupt die angst zou hebben. Dat vind ik ook altijd een interessante vraag.
Nou, je ziet om je heen heel veel mensen die met hun hakken in de klei staan.
Ja.
En die Zwarte Piet nodig hebben om te ontdekken dat ze wit zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Terwijl, nou ja, je ziet hoe het hele land al nu anders over Zwarte Piet denkt. Over 10 jaar bestaat het niet meer. Is het klaar? Maar de blokkeervriezen zullen dan ook achter hun kop krabben. Terwijl ze 5 jaar geleden nog bij wijze van spreken een podium kregen. Ja. Dus, en zo zie
maar
je dat het, er
het
een
klinkt
soort
ook alsof jij juist
is.
Denkt van ja, neem die veelheid aan verhalen, berichten. Ja. Hè? Of het nou hier vandaan komt, of ergens anders vandaan komt, van wie het ook vandaan komt. Neem het allemaal tot je. En word daar niet bang van. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die denken, oh, er is zoveel, er wordt nu zoveel op mij afgevuurd. Ja. Hè? Iedereen
het is
natuurlijk navel van zijn.
Dat snap ik ook wel. Maar daarom...
En die worden bang.
Ja. Ja. Maar ik denk, dat moet je juist aangaan, die angst dan. Dat je daar niet voor weg moet lopen.
Ik ben erg voor de omarming van het ongemak.
Toch? Is schrijven dat aangaan?
Nou, soms. Ik ben nu met iets bezig waar ik de hele tijd erg... dacht, moet ik dat... Ik werd erg bevangen door schaamte, laat ik het daarbij houden. Ja. Maar daar heb ik überhaupt erg veel last van.
Met schrijven?
Ik schaam me de hele dag. Heb jij daar, ja, maar dat is iets heel persoonlijks.
Daar word ik voor
behandeld.
Door wat je nu aan het schrijven bent?
Ja.
Nu, hier gaan wij natuurlijk helemaal op zitten nu. Kunnen we, durf je daar meer over te vertellen? Of is de schaamte nog te vers?
Is nog te vers.
Dan sturen we weer van weg. Ja.
Ik zou heel graag een moedige jongen willen zijn. Maar ik ben ook een bange jongen. Dat ben ik altijd geweest. Maar ook een bange jongen met een stap naar voren. He, die dus wel zijn tong uitsteekt, maar... Daarachter zit een bang kind.
Maar is dat niet juist ook wat moed is? Zeg maar dat je. Ja. Dat is toch ook zo'n citaat. Volgens mij wordt dat toegeschreven aan Nelson Mandela. Maar volgens mij heeft iemand anders dat gezegd. Dat het niet het gebrek aan angst is. Maar weten dat er iets belangrijkers is dan de angst. Waardoor je dus in actie komt. Of
ja, soms. Maar ik wil me niks laten voorstaan. Ik weet niet wat ik doe als het erop aankomt. Maar het is een. Ja, een lang verhaal van zelfonderzoek
geweest.
Nou ja,
je zegt ik ben bang, maar je gaat wel overal heen. Je hebt ook voor jezelf natuurlijk, maar ook voor de programma's die je hebt gemaakt, de boeken die je hebt geschreven. Je hebt veel gereisd en je bent niet alleen maar met keurige ambassadeurs gaan praten.
Nee, zeker niet. Maar laat ik het zo zeggen, ik zal nooit vergeten dat ik in Zuid-Afrika was met de fantastische filmer Hans Pol, die tegen mij altijd een beetje plat praat, omdat hij vindt dat ik zo raar deftig praat. Maar dat is ook alleen maar door, komt door Hilversum, zijn accent wat ik daar heb opgetild, omdat ik bij de deftige mensen wou horen. En daar kwamen twee mannen met een enorme boot. Nou ja, en toen zei hij, Adriaan, ga eens vragen wat die boot kost. Toen zei ik, Hans, maar dat mag ik helemaal niet vragen. Dat vind ik, ik moest het toch doen. Dus ik zei, nee, dit is nou een mooi boot daar. Wat is dit te dure? Ja, nee. Die mensen waren heel trots. Ze kostte tonnen, die boot. En er kwam een geweldig racistisch verhaal uit, wat een portret was van het akelige, witte, racistische Zuid-Afrika. Maar ik moest heel veel schaamte overwinnen, hoe vreemd het ook klinkt, om dat gesprek aan te gaan. Misschien vertel ik het niet goed genoeg, maar ik ben niet iemand die meteen er naartoe gaat en harde journalistieke vragen stelt. Ik probeer het altijd met een vaagheid en een voorzichtigheid, een lichte humor en ironie te omzeilen. En soms moet je er direct op ingaan.
Ja, je komt er wel in, middenin terecht.
Ja.
Hoe pak jij dat aan? Ga jij recht op iedereen en alles af?
Hangt er vanaf waar het om gaat. Ik denk dat het verschilt per persoon. Dat je ook niet anders moet voordoen dan dat je bent. Want daar heeft niemand iets aan. Jij niet en ook niet degene die je probeert te helpen. Er is niet één manier om het juist te doen. En dat vind ik ook best wel een soort van... Ja, wil zeggen dat zinloze discussie, zeg maar, als je het maar doet, daar gaat het mij om.
Als je iets aangaat.
Ja, op jouw manier.
Ja.
En dat je bang bent, dat is juist goed. Want het betekent dat er iets is dat er iets is om aan te gaan. Als je helemaal geen angst zou voelen, dan zou ik me zorgen maken.
Oh, nou, dankjewel.
Ja. ja, toch. Ik had een vraag trouwens over dat klimaatverhaal. Een van uw laatste boeken, niet die 4 vrolijke verhalen, maar over het klimaat. U, of jij, we hebben gezegd dat dat mag vandaag. Is dat deels ook geïnspireerd door Octavia Butler? Want ik moest daar heel erg aan denken. Parables of the Sower. Ik weet niet of je dat verhaal hebt gelezen.
Nee.
Oké, ja. Nee, dat gaat eigenlijk over hetzelfde. Een soort van dystopisch universum door ecologische rampen. En dan ontstaan er een soort van enclaves van elite, maar ook verschillende groepen die heel wantrouwend zijn naar elkaar. En eigenlijk is het de vraag, hoe bouw je zo'n samenleving op nadat er zoveel gebeurd is? Hoe bouw je de wereld op na de apocalypse?
Ja, nee, maar ik pak het heel klein van een groepje mensen die een schuilplaats zoekt. En hij noteert, maar hij is zich ook bewust van het feit dat er over zijn schouders meer wordt gekeken. Dus hij laat bijvoorbeeld alle kleuren weg. En hij laat ook eigenlijk de seksuele, de gender weg. Dus als lezer zit je in een soort raadsel. Is dit een man, is dit een vrouw? Waar komt die vandaan? En als ik het voorlees, geef ik mensen wel een stem, een kleur. En iedereen denkt dat een bepaald persoon zwart is. Maar die geef ik een Kazachstaans accent, bij wijze van spreken. Dus ik speel ook in de
verwachtingen.
Tegen de verwachtingen in. En daar gaat het over de neiging om mensen te labelen, in te delen, in hokjes te zetten. En daar laat ik ze allemaal uit ontsnappen. Maar ja, goed, long story. Maar ik wou er heel veel mee zeggen op een lichtvoetige manier. Voor mij is het meer een parabel. Een parabel, hoe gaan we om met dit soort veranderingen? En hoe angstig zijn wij door alles weer te willen indelen, aan onszelf te denken, terwijl we moeten gaan inzien dat we het alleen als Europa niet eens kunnen klaren. Dat we het mondiale noorden en het mondiale zuiden, dat we tot een uitwisseling moeten komen, want wij hebben een voetstap van je welste, terwijl er mensen in India zijn die ook graag een tweede gloeilamp willen hebben. Om maar te zwijgen over een computer. Terwijl de meeste Nederlanders, bij wijze van spreken, in een gezin hebben ze er twee. Of misschien wel drie.
Een eigen computer,
Dat die vraag, hoe ga je om met de mensen die een beter leven willen hebben? Of die willen groeien en om met een continent of een deel van het continent dat de groei moet gaan beperken. Nou, dat zijn de vragen waar je elke dag over leest, maar waar je ook in de literatuur soms een spel mee kan spelen.
Ja, en dat is
want
ook,
ik heb 20 jaar geleden ooit een stuk geschreven tegen de groei en ik heb nog nooit zo op mijn lazer gekregen als toen.
Tegen de groei?
Ja, dat ik zei dat we niet meer moeten groeien.
Ja.
En nu hoor je serieuze economen 's morgens op de radio zeggen dat we niet meer moeten groeien. Dus ik had weer godverdomme gelijk 20 jaar geleden.
Dat spel dat je dan kunt spelen, hè? Je kijkt naar andere plekken, je kijkt naar andere tijden. In jouw werk verloopt de tijd zeker en je gaat terug en halen. Dat is niet een lineair verhaal. Voor jou hangt die tijd en die ruimte en die plaats heel erg samen, heb ik het idee.
Ja, omdat tijd is ook maar een construct, hè, zeg maar. We hebben het ook maar bepaald van, nou, dat verloopt zo. Maar ik denk in veel culturen en ook kwantummechanische theorieën gaat het ook over dat tijd non-lineair verloopt eigenlijk. Dat heden, verleden en toekomst door elkaar verweven zijn en elkaar beïnvloeden.
Dus de toekomst kan ook het heden beïnvloeden?
Ja, absoluut. Dus de toekomst kan zelfs het verleden beïnvloeden. Op het moment dat jij, of het heden, het verleden, op het moment dat jij anders kijkt naar iets dat er in het verleden gebeurd is, dan verandert dat narratief ineens. Dan is het niet meer wat jij hebt geleerd toen je jong was, maar ontstaat er een nieuw verhaal. En ik denk dat dat ook is wat we als samenleving wereld moeten doen eigenlijk. Nieuwe verhalen creëren, maar niet alleen over waar we naartoe gaan, maar ook over hoe het was.
Ja.
Als jullie het nog volgen.
Ja, nee, maar het heden enorm ons verleden bepaalt door de kennis die we opdoen, door de verhalen die we horen. De gekoloniseerden krijgen steeds meer stem. En het begint, ik noemde net die Amitav Ghosh met zijn parabel, of parabel met de vloek van de nootmuskaat. Dat gaat over Banda Neira, waar Jan Pieterszoon Koen de hele bevolking heeft uitgemoord. Nog elk jaar wordt dat herdacht. In Nederland zijn er 204 straten vernoemd naar Jan Pieterszoon Koen. Dat gaat plotseling een debat opleveren.
Ja. En ik denk ook over de vraag of je dan als schrijver of als maker verantwoordelijk bent om daarin het voortouw te nemen. Ja, ik denk dat daar moet elke schrijver, elke maker daar individueel antwoord op geven. Maar ik vind wel dat je daar een rol in speelt. En dat je voor jezelf moet bepalen wat voor rol dat is. En,
welk verhaal je wil vertellen?
Ja, maar ook welke positie je inneemt. En ik denk dat we eigenlijk steeds meer, of eigenlijk al lang al, in een tijd leven waarin je je niet meer kunt veroorloven om zogenaamd neutraal te zijn. Ja. En dat wil niet zeggen dat iedereen de barricade
dus
op
moet. Dus je bedoelt met welke positie je inneemt, bijvoorbeeld welke positie je in het maatschappelijk debat aanneemt?
Ja, in het maatschappelijk debat, maar ja, gewoon in de veranderingen die in de wereld plaatsvinden. Dus ik zeg niet dat iedereen op de barricade moet staan of zeg maar opiniestukken bij de krant moet inzenden. Maar dat je voor jezelf, al is het dat je zeg maar zelf, weet je, in je kamertje of voor jezelf weten waar je staat. En dan heeft dat ook invloed op hoe je in de wereld beweegt. En dus ook hoe jij in je werk beweegt. Ik denk niet dat iedereen, want dat is ook een kant waar het op gaat, denk ik, wat enigszins riskant is, dat er nu de verwachting is dat iedereen zich heel erg gaat uitspreken of heel erg politiek geëngageerd en maatschappelijk geëngageerd is. En wat dan kan veranderen in een soort van symboolpolitiek, dat je het niet echt meent, dat je dingen zegt omdat het van je verwacht wordt. En waar ik het over heb, is dat je het echt gaat belichamen en het gewoon doet. En als je het nou, of je het nou doet door, weet ik veel, een science fiction verhaal te schrijven waarin de rollen net anders verdeeld zijn, of door een theatervoorstelling in jouw buurthuis, I don't know, whatever, wat je ook doet.
Je kan heel veel doen.
Ja, je kunt heel veel doen op jouw eigen manier. Maar ik denk dat het niet meer, dat je niet meer kunt zeggen dat, dat je objectief, ik denk dat je dat nooit hebt kunnen zeggen, maar nu al helemaal, dat je objectief of neutraal bent. Maar het moet wel oprecht zijn. Dat is wat ik het belangrijkste vind.
Ja, maar heb jij Adriaan ooit het idee gehad dat je objectief was?
Nee, omdat... Nou ja, nee.
Er wordt gezwaaid.
Oh, moeten we ophouden?
Volgens mij moeten
bijna
we stoppen.
Nee, ja, objectief. Je wordt bepaald door je achtergrond. En je denkt dat je objectief bent. En je bent het natuurlijk niet. En dat verandert ook. Ik heb hele andere ideeën over de wereld dan 20, 30 jaar geleden. En ik zou dingen, als ik terugkijk, naar iets anders hebben gedaan. Maar dat heet dan voortschrijdend inzicht. En verder probeer je maar op je vierkante centimeter het zo fatsoenlijk mogelijk te doen. En dat lukt niet altijd. Dan heb ik het. Maar ik zeg niet dat het allemaal bij jezelf begint, maar...
Het is wel zo.
Jawel, maar, weet ik wel, maar goed klimaat begint bij... Ik loop naar de glasbak. Dat is al heel wat. Ja. En verder probeer ik 5 keer per dag aardig te doen. En dat raad ik iedereen aan, dat helpt enorm.
En als het quotum op is...
Ja, dan sla ik ze allemaal voor... Nee, maar... Ik ben natuurlijk ook een boze man en ik loop niet de hele dag te schreeuwen tegen de radio. Maar ik wil in het maatschappelijk verkeer geen boze man zijn. Want als ik één ding niet wil, is het verbitteren. Gij zult niet verbitteren. En ik kom te veel mensen van mijn leeftijd tegen die verbitteren. In hun carrière gestremde mannen, akelig soort. Gij zult niet verbitteren. Zeg dat 5 keer per dag tegen jezelf.
Ik vind
laat iemand voor bij Albert Heijn.
Ik vind dit een heel mooie afsluiting van dit gesprek. Wij zullen niet verbitteren.
Goed.
Ik wil jullie allebei heel erg bedanken. Adriaan van Dis, Clarice Gargaert.
Dankjewel.
Voor jullie mooie werk en dit gesprek.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Kijk op wintertuin.nl/podcast voor eerdere afleveringen van Het Grote Gesprek.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.